Als we met zo'n cd meezingen, dan klinkt het als een hele volle zaal. Maar ondertussen zingen de engelen met ons mee, dus misschien is het wel een hele volle zaal. Ik ben Thomas Schoofhuis. Ik ben een student nog. Ik studeer aan de CAE, godsdienst pastoraal werk. Wat een hele misleidende naam is voor een studie, want pastoraal ben ik niet zoveel bezig. Ik ben vooral bezig met theologie. Ze willen het eigenlijk ook veranderen naar hbo-theologie. En ondertussen studeer ik in Amsterdam aan het Baptistenseminarium. Duur woord voor domineefabriek. ik ben nog niet zo lang christen. Ik ben 6 jaar christen. De vorige keer dat ik in Tiel was, was langer dan 6 jaar geleden. Dus dit is de eerste keer dat ik als christen in Tiel ben. En dan sta ik gelijk voor een gemeente. Nou, bedankt dat ik welkom ben. 3 van de 6 jaar studeer ik theologie, dus dat doet iets interessants met je geloof, maar het geeft heel veel kracht. Ik raad het niet iedereen aan, maar ik ben blij met het pad waar God mij op heeft gezet. Ik mag met jullie de Bijbel openen bij Jesaja 6, voor ieder die zijn Bijbel mee heeft. Het is goed om in je eigen Bijbel mee te lezen, want dan weet je waar het staat, je voelt het papier en... De volgende keer als je hem vast hebt, dan denk je, oh ja, Jesaja 6. Ik ga met jullie lezen. In het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon. En de zomen van zijn gewaad vulden de tempel. Serafs stonden boven hem. Ieder had 6 vleugels. Met 2 bedekte ieder zijn gezicht, met 2 bedekte hij zijn voeten en met 2 vloog hij. De een riep tot de ander, heilig, heilig, heilig is Jahwe van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. De deurpinnen en de drempels schudden door de stem van hem die riep en het huis vulde zich met rook. Toen zei ik, wee mij, want ik verga. Ik ben immers een man met onreine lippen. En woont te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de koning, Jahwe van de legermachten, gezien. Maar een van de serafs vloog naar mij toe en hij had een gloeiende kool in zijn hand, die hij met een tang van het altaar had genomen. Daarmee raakte hij mijn mond aan en zei, zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend. Daarna hoorde ik de stem van de Heere. Hij zei, wie zal ik zenden? Wie zal er voor ons gaan? Toen zei ik, zie, hier ben ik. Zend mij. Toen zei hij, ga en zeg tegen dit volk. Luister voortdurend, maar u zult het niet begrijpen. Zie voortdurend, maar u zult het niet opmerken. Maak het hart van dit volk vet en stop hun oren toe en sluit hun ogen. Anders zullen zij met hun ogen zien, met hun oren horen. En met hun hart begrijpen en zich bekeren. En hij zal hen genezen. Toen zei ik, hoe lang, Heere? Hij zei, totdat de steden verwoest zijn en er geen inwoner meer is. En de huizen zodat er geen mens meer in is. En het land verworden is tot een woestenij. Want Jahwe zal de mensen ver weg doen gaan. En de verlatenheid in het land zal groot zijn. Al zal daarin nog 1/10 over zijn. Het zal weer verwoest worden, maar zoals van de eik en de haagijk. Na het omhakken een stronk overblijft. Zo zal hun stronk een heilig zaad zijn. Dat was het woord van God. Ik begin aan het begin. Wat we makkelijk overslaan. In het jaar dat koning Uzzia stierf. We denken meteen, wat is dat voor... gedateerde datering. Waarom zegt hij niet gewoon 740 voor Christus? Niet dat dat de jaartelling was, maar dan kunnen we het op onze tijdlijn zetten, in ons hoofd. Zo denken wij, als moderne westerlingen. Maar hier is de datering, is de setting. Het roept iets op, het roept een gevoel op. Wij vertellen verhalen en we hebben het over een donker huis in het bos. En dan weet je, oké, dit is een horrorverhaal. Of wat voor verhalen kennen we nog meer? We hebben ook een datering, 1944, dan weet je, dat gaat over de Tweede Wereldoorlog. Dat is de setting, dat roept iets op, dat geeft een gevoel. En hier het jaar dat koning Uzzia stierf. Uzzia was een goede koning. Er waren niet zoveel goede koningen in die tijd, maar Uzzia was er één van. En hij had politiek succes, hij had met het leger had hij succes. Ze hadden een goede veldtocht gehad tegen Assyrië en er was rust in Israël. En als een koning sterft, dan is er politieke onrust. Dus dat roept het op. Dit is politieke onrust. De koning is dood. Wie zorgt er nu voor de weduwe, voor de wees, voor de mensen die geen familie hebben, die niet voor zichzelf op kunnen komen? Niet meer de koning. Maar in dit visioen ziet Jesaja Yahweh, de echte koning, de Heere. Dat is ook een koninklijk woord. Hij ziet de Heere zitten op een hoge en verheven troon. Dus ook al valt de aardse macht weg, daar is God. Dus dat is één van de dingen die het zegt. Maar koning Uzzia, die had die veldtocht en hij kwam terug. En in andere culturen was de koning een soort vergoddelijk persoon. En die mocht ook namens het volk naar de goden gaan en die mocht offers brengen. Maar in Israël was dat gescheiden. In Israël had je de koning, die had de aardse macht. En er was iemand, een hoge priester, die namens het volk naar God toe mocht gaan. Die relatie in stand mocht houden. En Uzzia die kwam, kun je in 2 Kronieken lezen. Volgens mij 2 Kronieken 27, mag je thuis opzoeken. Maar hij komt in het heilige der heiligen om een offer te brengen. En dat is niet de bedoeling. En ze willen hem tegenhouden, maar hij is zo nee. En hij is arrogant en hij mag daar. Maar op het moment dat hij dat offer brengt, wordt hij melaats over zijn hele huid. Onrein. Hij wordt letterlijk afgesneden van de heerlijkheid van God. Hij mag niet meer dichtbij komen. Door zijn overmoed, door zijn hoogmoed kan hij niet meer bij God komen. Dus dat roept het ook op. Een verhaal over het heilige der heiligen. En hoe gevaarlijk het is om daar zomaar binnen te walsen. En dat is precies waar Jesaja op dit moment staat. In dit hoofdstuk. Hij weet niet hoe die daar is gekomen. Wij weten niet hoe die daar is gekomen. Hij staat daar opeens. Waarschijnlijk is het een visioen, want anders was hij bij de ingang tegengehouden. Het was redelijk goed beveiligd. Maar hij staat daar en alle symboliek komt tot leven. Hij ziet engelen, hij ziet alles en hij schrikt zich kapot. En hij ziet de koning zitten, God de koning, op een hoge en verheven troon. En de zoom van zijn gewaad vult de tempel, dat is dit stukje. De mens heeft een mooi hokje gebouwd voor God, waar hij kan wonen. De plek waar hemel en aarde elkaar raken. En daar past van God dit stukje in. En volgens mij proberen we persoonlijk God heel vaak in hokjes te stoppen. Of je nou wel gelooft of niet gelooft. Als je niet gelooft kun je zeggen, nou, ik geloof het allemaal wel of niet. En dat is God, dat hoef ik niet. En je hebt een idee van God waar je niet achter wil staan. Maar mensen die wel geloven hebben God vaak ook in een hokje. Of een God die alleen maar liefde is. Of een God die boos op je is en je wil straffen en je wil pakken. En dat is ook een hokje waar je God in kunt zetten. Al onze systemen, onze dogma's. Maar er was een theoloog in de middeleeuwen, een naamgenoot van me, Thomas Aquinas. De achternaam is iets anders, maar hij heette ook Thomas. En dat was een van de grootste theologen van zijn tijd. Hij schreef een Theologica Summa. Eigenlijk alle theologie die hij kende, schreef hij op in een boek. En hij was er heel trots op. Het was echt zijn levenswerk. Hij werkte daarvoor. En ja, op een gegeven moment staat hij, ik weet niet hoe het is gebeurd, maar het was een ervaring met God. Hij had een bovennatuurlijke ervaring. Hij ontmoette God op de een of andere manier. Hij had zo'n ervaring die Jesaja hier heeft. Dat hij God ziet. En op dat moment keek hij terug op zijn levenswerk en hij zag het allemaal als een bos stro. Het was niets meer waard. Alles wat mensen voor ideeën hebben. God past niet in ons hokje. We kunnen een stukje van God proberen te grijpen, maar hij past niet in ons hokje. En in de theologie hebben we een motto en dat is Deus este maior. God is altijd groter dan onze ideeën. Dus we kunnen altijd blijven onderzoeken. We kunnen God nooit helemaal kennen, maar God die komt naar ons toe. En hij spreekt onze taal en hij brabbelt, zegt Calvijn. Hij brabbelt als het ware, zoals een ouder tegen zijn kind in de wieg brabbelt. En op die manier kunnen we God kennen. God openbaart zichzelf door de Bijbel, door zijn woord. Dus aan de ene kant heel ontmoedigend, van God is groter dan alles wat wij denken op dit moment. Maar we mogen God ook steeds meer leren kennen. We mogen God blijven onderzoeken. Dat was vers 1. Ik zal wat sneller door de rest gaan. Serafs stonden boven hem. Ieder had 6 vleugels. Met 2 bedekte ieder zijn gezicht. Met 2 bedekte hij zijn voeten en met 2 vloog hij. Oftewel, met 2 vleugels bedekken ze hun gezicht. Dit is anders dan alle schilderijen die je van engeltjes kent. Van die lieve kindjes op een wolk met 2 vleugeltjes. In de Bijbel zijn engelen meestal geen mensen. Het zijn meestal dieren. Verschillende dieren door elkaar. En ze symboliseren eigenlijk hoe de schepping, schepselen, God eer brengen. En hoe brengen deze serafs, dat betekent letterlijk vurig in het Hebreeuws. Ze zijn vurig voor God. Maar waarom hebben ze die vleugels nou voor hun gezicht? Dat vliegt toch zo moeilijk. Maar in het Midden-Oosten, in het oude Nabije Oosten, is het heel onbeleefd om iemand aan te kijken. Om iemand recht aan te kijken. In onze cultuur is dat anders. Als je contact wil maken, dan kijk je iemand in de ogen. Maar als je mensen uit het Midden-Oosten over de vloer krijgt, die, als ze je respecteren, dan kijken ze onder je of naast je. Net als hoe wij in de bus met mensen omgaan, zeg maar. Het is heel ongemakkelijk om iemand lang aan te kijken in de bus. Dan kijkt er altijd wel iemand weg. Kun je proberen 10 seconden volhouden als het je lukt? Succes. Maar deze serafs, die hebben zoveel respect voor God dat ze God nooit aan zullen kijken. Nooit in de ogen zullen kijken. Ze hebben 2 vleugels voor hun voeten. Waarom zou dat zijn? In onze cultuur hebben we niet zoveel met voeten. Ze zijn er gewoon. Maar in het oosten is het heel onbeleefd om je voeten te laten zien. Vooral je voetzolen aan iemand te laten zien. Toen Bush in Irak kwam, die daar een oorlog had gesticht en zo, gooiden ze hun schoenen naar hem. Omdat dat de uiterste vorm van disrespect is gewoon. Hier heb je het vuil van mijn schoenen. Het stukje aarde wat ik aanraak. Dus zij, deze serafs, die engelen, laten nooit hun voeten zien aan God. Uit respect. En met 2 vliegen ze. Nou, dat is niet zo ingewikkeld. Dat is echt heel tof om te kunnen vliegen. Dan zijn ze heel snel, kunnen ze vurig hun taken volbrengen voor God. En ze zingen. Ze roepen tot elkaar. Heilig, heilig, heilig is Yahweh van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. Heilig, heilig, heilig. Wij lezen het als 3 keer heilig. Maar in het Hebreeuws is dit grammatica. Het is als een vergrotende trap. Wij kennen de koning der koningen of het lied der liederen. Maar als je een woord wil benadrukken, dan zeg je 2 keer. Dus lied, liederen. Maar dit is 3 keer. En dit kennen we in onze grammatica bijna niet. Behalve bij pubermeisjes valt het me wel eens op. Die hebben het dan over jongens. Is hij leuk of is hij leuk leuk? Nou, zo spreken de engelen tegen elkaar. Hij is niet zomaar heilig. Hij is niet alleen heilig, heilig. Hij is heilig, heilig, heilig. Onvoorstelbaar heilig. Oftewel, God is heel, hij is heiligst. Er is niets heiliger dan God. Maar Wat is heilig nou precies? We hebben er allemaal een idee van. En in kerkliedjes zingen we het, u bent heilig. We hebben er een idee mee en we aanbidden God ermee en we voelen er iets bij. Maar waar komt het vandaan? Het is niet iets wat we in het dagelijks taalgebruik gebruiken. Ja, op een negatieve manier misschien. Van, oh, dat is een heilig boontje. Oh, die doet altijd alles goed. En wij zijn niet altijd heilig. Wij zijn niet altijd perfect. En dat wringt. Je wil geen heilige mensen in je buurt. Dus we hebben een bepaalde negatieve associatie. En toch zingen we over God dat hij heilig is. We denken dat het een moreel iets is. Van, hij is heel goed. Hij doet alleen maar goede dingen. Maar in het oude Nabije Oosten, waar de Bijbel is geschreven, had je andere culturen en die noemden hun goden en de dingen die ze voor hun goden apart zetten ook heilig. Dus heilig is niet alleen iets moreels. Heilig is niet alleen dat iemand alle goede dingen doet. Want die andere goden die waren helemaal niet moreel oké. Er waren hele rare praktijken om die goden te aanbidden die dan heilig genoemd werden. Heilig betekent allereerst uniek. Kadosh, dat betekent uniek. Kadosh is het Hebreeuwse woord voor heilig. Het betekent dat er niets is zoals hij. Wij hebben iets heiligs in ons zonnestelsel en dat is de zon. We moeten de zon niet gaan aanbidden, maar de zon is wel uniek. We hebben er maar eentje van in onze omgeving. Hij is krachtig en hij geeft ons leven. Zonder de zon zouden wij geen planten hebben, zouden we geen warmte hebben. We hebben de zon nodig. Maar op het moment dat je te dicht bij de zon komt, dan krijg je iets te veel van het goede. En dat kunnen we niet aan. Daar zijn we niet voor gemaakt. Dus ook al geeft de zon ons leven, als we te dichtbij komen, is het niet goed. Zo is het ook met God in de eerste instantie. Want God die komt in het midden van zijn volk wonen, maar mensen die zomaar zijn heiligheid binnenwalsen, die hebben een probleem, die vallen dood neer. Dus God geeft allerlei regels. Waarom mag je niet, of hoe mag je wel, hoe mag je niet in zijn buurt komen? Dat heeft niet zoveel te maken met zonde. Want bijvoorbeeld, als je een dood iemand aanraakt, dan mag je niet in de aanwezigheid zijn van God. Dan mag je niet het heilige der heiligen binnen. Waarom is dat? Het heilige der heiligen symboliseert de tuin van God. Het is als het paradijs. Je hebt al die symboliek met bloemen en vruchten en bomen. En dat is de plek waar God woont. En daar kun je niet zomaar binnen met, als je besmet bent met dood. Wij hebben in onze cultuur ook zoiets. Een plek die gemaakt is om de rest van het land tot zegen te zijn. Om de mensen tot zegen te zijn, waar je niet zomaar naar binnen mag. Anders mist het zijn doel. Dat is de operatiekamer in het ziekenhuis. Ik ben heel vaak in het ziekenhuis geweest, maar nog nooit in de operatiekamer geweest. Je mag, als je het nodig hebt, dan wordt je ondernarcose daarheen gebracht. En als je daar moet werken als dokter, als arts, als chirurg, dan mag je niet je gewone schoenen aan. Want daarmee heb je misschien wel in de poep gestaan. Je mag niet met je snotneus boven iemands open schedel hangen. Want dat zou averechts werken. Dan kun je ziek worden, dan kun je doodgaan. Dus op het moment dat je die plek binnengaat, krijg je andere kleding aan. Je moet je wassen, je krijgt een opleiding. En jij bent degene die daarna binnen mag. Dus in het heilige der heiligen, in de tempel, mag je alleen naar binnen als je niet in aanraking bent geweest met dingen die te maken hebben met dood of met andere consequenties van de zonde. Die plek is apart gezet en geeft leven aan het hele land. Mensen die kunnen daar naar kijken en die zeggen, God is met ons. En dat is precies de plek waar Jesaja nu staat. Hij is als het ware de operatiekamer binnengestormd. Verkeerde afslag. Oeps. En nu? Hij kent de verhalen. Hij kent de verhalen over mensen die de tabernakel binnenrenden en dood neervielen. Hij kent de verhalen over mensen die de ark aanraakten en dood neervielen omdat ze onrein waren, omdat ze in aanraking waren geweest met dingen, omdat ze niet apart gezet waren om dat te doen. Ze waren als het ware te dicht bij de zon gekomen. Te veel van het goede. Daar staat Jesaja. En hij roept, wee mij, want ik verga. Ik ben immers een man met onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de koning, Jahwe van de legermachten, gezien. Als je oog in oog staat met de levende God, de koning van de aarde, dan valt al je vergelijkingsmateriaal weg. Je kunt niet meer zeggen, nou, ik leef beter dan mijn buurman, want wat die allemaal doet. Of zelfs de mensen in de kerk, weet je wel. Van, oh ja, maar het kan altijd erger. Weet je wel, vergeleken met mensen kun je er altijd heel positief uitkomen. Maar op een gegeven moment, als je oog in oog staat met God, gaat ons allemaal op een dag gebeuren, vroeg of laat. Staan we oog in oog met God, dan hebben we geen vergelijkingsmateriaal. Dan hebben we alleen de heilige God die apart is gezet. Die uniek is. Die staat voor ons. En we hebben niks. We staan daar met lege handen. En Jesaja staat, die weet, ik heb lege handen. Maar God, die ziet zijn nederigheid. Ik denk tenminste dat dat het verschil is. Dat is waarom Jesaja niet meteen dood neervalt. Omdat Jesaja oprecht weet, ik kan niets meer zelf. En een van de serafs, een van de brandende engelen, die pakt een kooltje van het altaar met een tang. Een heilig kooltje. Als in zo'n kooltje wat je op de barbecue hebt liggen. Wat heet is. Wat brandt. En hij komt naar Jesaja toe. En ik zou persoonlijk echt bang worden. Als er iemand aan het barbecuen is. En hij komt met een kooltje naar me toe. En hij wil mijn lippen aanraken. En we zien heel weinig van die angst van Jesaja beschreven staan. Maar ik kan het me echt voorstellen. Kooltje, een brandend kooltje. Een heilig kooltje. En met dat kooltje raakt hij zijn lippen aan. En op dat moment zegt God, zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Oh, de seraf zegt dat, de engel. Deze heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend. Hij is, als het ware, schoon gebrand. Hij kwam in nederigheid voor God en hij is aangeraakt, schoon gebrand. We rennen zo makkelijk weg voor God omdat we bang zijn voor dat kooltje. We zijn bang dat God ons niet hoeft. We voelen ons waardeloos, maar uiteindelijk is God de enige die ons kan redden. Toen ik deze preek aan het schrijven was, heb ik een deuk gereden in de auto van mijn schoonouders. En dat was verschrikkelijk eng. Echt, niet zomaar een deukje of zo. Echt, ik heb vaker wel een beetje schade gereden. Weet je. Alleen nu was de ene deur, de andere deur en de achterkant.
Maar hij rijdt nog. Ja, maar ik schrok me kapot. En ik was in Ede. En zij wonen helemaal in Vlist. Dus ik moest een heel stuk rijden. En ik had nog een afspraak. En het liefst wilde ik de andere kant op rijden. En nooit meer terugkomen. Maar op die manier willen we wegvluchten voor God. Maar op het moment dat je daar komt, dan zeggen ze, nou weet je, het is maar een gebruiksvoorwerp. Ik ben gezegend met christelijke schoonouders. Yes. We hebben ook zo'n soort verhaal in het Nieuwe Testament. Matthäus 8, vers 1 tot en met 4. Hebben we tijd om het op te zoeken? Ja, eigenlijk wel. Matthäus 8, vers 1 tot en met 4. Jezus heeft net een bergrede gegeven. Een hele preek. En hij was daar helemaal boven de mensen. En hij gaf een ethiek. Matthäus vers 8, vanaf vers 1. Toen hij van de berg afgedaald was, volgde een grote menigte hem. En zie, er kwam een melaatse, die knielde voor hem neer en zei, Heere, als u wilt, kunt u mij reinigen. En Jezus stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei, ik wil het, word gereinigd. En meteen werd hij gereinigd van zijn melaatsheid. Jezus zei tegen hem, denk erom dat u dit tegen niemand zegt, maar ga heen, laat uzelf aan de priester zien en offer de gave die Mozes voorgeschreven heeft tot een getuigenis voor hem. Melaatsheid was een ziekte met onreinheid. Normaal gesproken, onreinheid hoort erbij, je raakt een dood iemand aan, want je moet iemand toevallig begraven, kun je niet zo heel veel aan doen, je raakt hem aan, je bent onrein. Je weet, ik ben in een onreine staat, ik moet niet in de buurt komen van de tempel, dat is op dit moment niet mijn plek, ik ben niet apart gezet voor dat, voor die taak. Melaatsheid is een veel groter probleem, want het is een onreinheid, het gaat niet altijd over lepra, maar in dit geval lijkt het wel over lepra te gaan. Maar het gaat om een onreinheid die je niet achter je kunt laten. Je kunt het niet thuis laten, je kunt niet zomaar een bad nemen en zeggen, nou, ik ben er weer vanaf. Want je ziet het gewoon, je huid is wit. Onreinheid, het heeft te maken met de gebrokenheid van het leven, met de dood. En die man, die is dus afgesneden van de heerlijkheid van God. Het is moeilijk een relatie met iemand hebben als je niet naar hem toe komt. Maar wat doet Jezus? Jezus die komt van de berg af. Emmanuel, God met ons. En we weten, Jezus is heilig. Jezus is apart gezet. En normaal gesproken, als je in heilige staat bent en je raakt een onrein iemand aan, dan word je zelf onrein. Je kunt niet poep aanraken en schone handen krijgen. Dat hoort niet zo. Dan moet je eerst je handen wassen. Maar nu gebeurt het dat Jezus wil dat hij rein wordt. En hij raakt hem aan. En in plaats van dat de onreinheid van de melaatse man op Jezus komt, komt Jezus' heiligheid op deze melaatse man. Die man die in nederigheid tot God kwam. Tot Jezus kwam. En zo gaat Jezus met Gods heiligheid. Hij tabernakelde onder ons, zegt Johannes. Hij is Gods tempel met ons. Zo gaat Jezus rond en hij raakt mensen aan. En hij creëert als het ware een heilig volk. Hij heiligt mensen. En als kerk, als gemeenschap van Christus, zijn wij heilig. Wij hebben die eigenschappen gekregen. Wij zijn levengevend, uniek. En Gods kracht gaat van ons uit. Daar mogen we op vertrouwen. Omdat Jezus ons heiligt, kunnen wij heiligheid doorgeven. Wij kunnen de mensen als het ware aanraken en mensen gaan voelen dat wij leven geven aan onze omgeving. daar houdt het niet op. Ook niet voor Jesaja. Weer terug naar Jesaja 6. Hij is geheiligd. Maar hij is niet voor niets geheiligd. Hij is niet geheiligd om weer lekker thuis op de bank te gaan zitten van, oh, nou, ik ben rein, top. Volgende week weer. Nee, hij is geroepen. Zijn lippen zijn aangeraakt om het woord van God te mogen verkondigen. Onder een volk dat niet wil luisteren. En het is een beetje een raar stuk. Want er staat, ze luisteren maar. Ze zullen het niet begrijpen. Maak het hart van dit volk vet en stop hun oren toe. Sluit hun ogen. Maar ik denk dat er een trucje in zit. Ik bedoel, God die zegt hier tegen Jesaja, ik hoop niet dat ze het gaan horen, want dan zullen ze zich bekeren en dan ga ik ze reinigen en dit en dit. En dan zal ik ze genezen. Maar de grote grap is, wij kunnen dit lezen. Wij zijn niet blind. Wij zijn niet doof. Jezus die zegt constant, hoor als u oren heeft. Willen wij vandaag horen? Willen wij de boodschap van Jesaja horen dat God heilig is? Dat het eng is om in zijn nabijheid te komen omdat hij zo heilig is en wij niet? Willen we geloven dat ondanks dat pessimistische verhaal, dat er toch hoop is? Dat moest het volk Israël toen horen. Want ze geloofden, nou, als God zo rechtvaardig is, dan hebben wij een probleem. En dan kunnen we beter niet zoveel met hem te maken hebben. Maar God is de enige die je kan helpen. God is degene die jou kan reinigen. Dus verstop je niet. En wordt nederig in zijn aanwezigheid. We kunnen letterlijk met ons lichaam nederig zijn. Mensen zingen met hun handen omhoog. Dat is niet omdat ze een high five willen van God. Dat is best cool als dat zou gebeuren. Maar het is overgave. In de oorlog, als je zo naar de vijand toe gaat, dan laat je zien, ik heb niets. Ik heb niets van mezelf. Ik heb niets in mijn handen. Ik ga niet vechten. Ik geef me over. En zo geven we ons over aan God. Maar je kunt ook op je knieën gaan. Thuis. Anders zou het kunnen dat je het voor anderen gaat doen. Je kunt op je knieën gaan. Fysiek. En ik heb daar een tijd heel veel moeite mee gehad. En dan kun je jezelf onderzoeken. Waarom heb ik daar moeite mee? Waarom heb ik er moeite mee om letterlijk op mijn knieën te gaan? En dan kom je erachter, dat is mijn eigen hoogmoed. En je moet ermee breken. Want alleen God kan je genezen. Alleen God kan je heilig maken. Amen. Ik zal bidden. Heer, u ziet ons. U ziet onze harten als we hier zitten. U weet wat er speelt in ons leven. U weet hoe we straks thuiskomen. U weet hoe we morgen naar ons werk gaan of aan onze dagelijkse bezigheden gaan. En Heer, u bent erbij. We kunnen niet voor u wegrennen. We kunnen alleen nederig worden voor uw aanwezigheid. Heer, raak ons aan. Reinig onze lippen. Heilig ons. Dat wij rond mogen gaan in onze omgeving, in onze wijk, in onze stad, in onze familie. En mogen laten zien dat u uniek bent. Dat u niet te vergelijken bent met andere dingen, maar dat u leven geeft in plaats van leven neemt. dat u onze levensbron bent. Dat we dagelijks uit u mogen putten. Heer, en er is genoeg. U geeft genoeg. Dank u wel voor alles wat u ons geeft. Dat u ons heiligt. In Jezus' naam. Amen.